Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 97, de versen 1, 6 en 7. Psalm 97, de versen 1, 6 en 7. God heerst als opperheer, het zesde beminnaars van de Heere en het zevende Gods vriendelijk aangezicht. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit de 118e psalm, 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Dat is psalm 118 vers 13. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U vindt die deze avond in het laatste Bijbelboek. Boek Openbaring, hoofdstuk 5. Schriftlezing is dus Openbaring 5 na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 118, vers 13. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 5. En ik, dat is de apostel Johannes, zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeiden tot mij, ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen. Om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. Hebben de erk, citers en gouden violen, dat zijn schalen, zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit. En het lam zei de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Hier eindigt onze schriftlezing. Het woord van God wat we deze avond in uw midden willen overdenken, vindt u in dit gelezen gedeelte, Openbaring 5, het 6e vers, het 1e gedeelte. Deze woorden, en ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, gij grote en eeuwige God, Koning der eeuwen, wij komen tot u aan de avond van deze dag. Onverwacht zijn we op dit uur samengekomen en mogen we in de gemeente voorgaan. Wil u in dit avonduur met ons zijn? Het is uw leiding en uw voorzienigheid dat het zo gegaan is op deze dag. We denken in deze ogenblikken aan dominee Oosterbroek van Zierikzee, onze broeder die door ziekte verhinderd was om deze zondag in de gemeente voor te gaan. Dragen hem en zijn vrouw en de kinderen en de gemeente die hij dienen mag aan u op. En bidden of u, na een jaar waarin heel wat zieke dagen en zondagen geweest zijn, hem wilt sterken en hem nabij wilt zijn. En laat hij in uw gunst het werk weer mogen doen wat de liefde van zijn hart heeft. We bidden u, Heere, nu het zo is dat wij vanavond hier het woord mogen bedienen, dat u ons licht en inzicht wilt geven in de schriften en de genade om het woord zo te vertolken zoals u wilt dat het vertolkt zal worden. Laten de dingen die overwogen zijn ook helder mogen zijn. En wil u geven dat we deze diepe woorden, het geheim van dit ontzagwekkende visioen, wat zoveel troost bevat, op de juiste wijze in het midden van de gemeente mogen vertolken. Kom u erin mee, met de kracht van uw geest. En met de kracht van hem die de verhoogde Christus is, maar die in de troon staat als het lam. Geef, Heere, dat we zo ook mogen luisteren, als naar de woorden van u. Want als uw woord op de juiste wijze schriftuurlijk en geestelijk verkondigd wordt, dan zijn het uw eigen woorden. En dat we zo ook de woorden mogen indrinken. Want u spreekt met het oog op ons behoud. U hebt ook aan het begin van dit pas begonnen jaar geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin hebt gelust dat hij of zij zich bekeren zou in leven. En nu is die bekering niet mogelijk wanneer we naar beneden kijken. Dan is het een hart wat zich niet verbreken laat. En een wil die zich niet omlaat buigen, die weerbarstig is. En mensen die onderworpen zijn aan de zonde en aan het ongeloof. Want dat heerst bij ons. Maar het is mogelijk als we opblikken tot u, die in dit grootse visioen getekend wordt als degene die op de troon zit. En als het lam, Jezus Christus. Daar liggen alle heilschatten. Daar ligt de kracht en daar ligt de heerlijkheid. Daar ligt de genade en daar ligt de vergeving. O, wil u ons uit die Christus bedienen. Niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren. Opdat onze harten door zijn almachtige kracht en genade voor het eerst of opnieuw gebroken worden, geopend worden. En wij de woorden van de genade mogen horen als woorden van genade. En het licht van die morgenster der verzoening mag opgaan in ons hart. Zegen u ook degene die u kennen mogen, Heren. U weet dat zij het zo nodig hebben om juist ook op het breukvlak van de eeuwen, nu we nog maar zo kort geleden een nieuw jaar en een nieuwe eeuw binnengingen, dat we het nodig hebben om vanuit de troon bediend te worden. Bediend te worden en gezegend te worden door het lam dat staat. Wil u bijzonder uw strijdende kerk gedenken, die juist als ze naar de verzoekingen zien en de strijd in hun leven die allerlei vormen kan hebben, zo gemakkelijk moedeloos zouden kunnen worden. Maar open hun ogen daarvoor dat de grote hoge priester is ingegaan in de hemel. Om te bidden. En om op te staan. Om zijn aangevochten kerk te hulp te komen. Alleen zo zal er toekomst zijn. Alleen zo valt er licht. Ook over de tijden die voortgaan, ook over de geschiedenis, ook over de geschiedenis van ons eigen leven. En wil u dat licht vanavond schenken? Wil u de gemeente nabij zijn? Geef in dit jaar dat de zondagen gezegende dagen mogen worden en de bijzondere diensten door u gebruikt mogen worden. Dat alle werk mag voortgaan in de gemeente, zegen de broeders van de kerkenraad, zegen de catechezen, de verenigingen en al het werk wat in de gemeente gebeurt. Wil u, indien het mogelijk is, de lege plaats die hier is vervullen. En laat daar veel gebed voor zijn. Zegen onze kerken, zegen ons land en volk. Doe niet met ons naar onze zonde, maar wil ons aanzien in het Lam dat geslacht is. In de naam van de Heere Jezus Christus bidden we het. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 102 en daarvan de versen 7 en 11. Psalm 102, 7 en 11. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En het 11e vers, ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 7 en 11 van Psalm 102. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, het 13e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het beeld is u waarschijnlijk niet onbekend. We treffen het in ieder geval in verschillende oudere preken nog wel eens aan. Beeld van een borduurwerk. En u hebt allemaal wel eens een borduurwerk gezien. Het gaat natuurlijk om de voorkant. Dat is precies gemaakt zoals het uitgezet was. Alle kleuren precies uitgekozen. Keurig op een rij. En je ziet het patroon, wanneer het gemaakt wordt, eigenlijk langzaam maar zeker ontstaan. Mooi om naar te kijken. Je begrijpt meteen wat het betekent doorgaans. Maar als je naar de achterkant kijkt, dan is het allemaal heel anders. Stel je eens voor dat je een borduurwerk zag wat je nooit van de voorkant gezien hebt, maar alleen van de rugzijde. Nou, dan zie je allerlei kleuren door elkaar heen lopen. Soms hele vlakke kleuren. Dan weer ineens andere draden die daar overheen lopen. Knopen soms op de wonderlijkste plekken. Er is geen patroon in te krijgen. En je kunt vaak aan de achterkant van een borduurwerk niet zien hoe de voorkant eruit ziet. Daarmee wordt ons leven wel vergeleken. Wij mensen kijken als we op ons leven zien en zeker als we soms op perioden op ons leven zien tegen de achterkant van een borduurwerk. Waar lopen die losse draden heen? Wat is het patroon? Wat is de bedoeling? Waar loopt het op uit? En je kan het beeld ook nog verbreden en zeggen, het is een beeld van de geschiedenis van deze wereld, van de jaren die zich aaneenrijgen. Waar is de samenhang in de wereldgeschiedenis? Wat zijn de draden die zich aan elkaar verbinden? Wat is het plan erachter? Wat is het doel? Het lijkt voor ons zeker op het breukvlak van de eeuwen, nu we nog maar net de jaarwisseling achter ons hebben, soms net de achterkant van een borduurwerk. Wij zien het plan en het doel niet of maar heel ten dele. Wij kunnen soms uit de kleuren en de draden in ons levensboek geen omlijnd patroon maken. Maar houdt u één ding vast vanavond. God ziet de voorzijde. En hij weeft in het leven van mensen en ook door de geschiedenis van deze wereld zijn plan. En het wordt alles gemaakt naar zijn bestek. En als ik het zo zeggen mag, de draden van de wereldgeschiedenis en de draden van de kerkgeschiedenis door deze wereld liggen in de handen van hem die ons hier in dit visioen van Johannes getekend wordt als het lam dat staat in de troon als geslacht. We willen daar vanavond nog een moment bij stilstaan. Thema voor de preek is het lam staande als geslacht en we letten op drie dingen. We letten allereerst op zijn werk als middelaar. Want u ziet in het begin van dat zesde vers dat kleine woordje. En in het midden van de troon. En in het midden van de ouderlingen. Het werk als middelaar. In de tweede plaats zijn werk als priester. Want Christus wordt ons getekend als het lam dat geslacht is. En in de derde plaats zijn werk als koning. Want hij staat en heerst als het lam. Dus het lam staande als geslacht, zijn werk als middelaar, zijn werk als priester en zijn werk als koning. Het boek Openbaring dat plaatst ons voor allerlei moeilijkheden die we vanavond zeker niet allemaal kunnen oplossen. Het is ook niet makkelijk te verstaan wat met al die beelden waaraan het boek Openbaring zo rijk is, bedoeld wordt. En misschien hebt u bij het meelezen van dit hoofdstuk wel een aantal vragen voelen bovenkomen. Laten we de hoofdlijn even in herinnering roepen. Het boek Openbaring is geschreven door Johannes. Oud geworden. En de tijd van de vervolging is gekomen. Waarschijnlijk is Johannes overoud in zijn 90er jaren. En hij is op last van de keizerlijke overheden die de christelijke kerk willen benauwen, uit Efeze verbannen, want daar werkte hij op hoge leeftijd. En hij is neergezet als balling op een eilandje, wat ligt in de zee die tussen het tegenwoordige Griekenland en Turkije ligt. Of eilandje, Patmos, weinig meer dan een kale rots met een stuk strand eromheen. En in die rots een grot waar Johannes de nacht kon doorbrengen. En waar wat voedsel was achtergelaten, veel meer was het niet. En toen brak de zondag aan, zo lezen we in hoofdstuk 1. De dag van de Heere, de dag van de opstanding. En Johannes zal in gedachten juist op die opstandingsdag misschien wel op de oever van de zee gestaan hebben, op het strand, starend in de richting, daar ligt Efeze, daar is mijn gemeente, daar woedt de vervolging, en hoe zullen ze het maken? Die pas gedoopte, pas bekeerde mensen uit het heidendom, die jonge gezinnen en mijn medebroeder, die zo zwak is en zo weifelend, dat soort gedachten kunnen bovengekomen zijn. En we kunnen ons levendig voorstellen dat Johannes zich uitgeteld vond. Verleden jaar nog in de volle dienst. En juist nu de gemeente me zo nodig heeft. En mijn raad en mijn onderwijs. Mijn vermaning en mijn bemoediging niet kan missen. Weg. Verbannen. Stilgezet. En weet u wat het wonder van God is? Dat terwijl Johannes misschien dacht en wij zo als we de omstandigheden moment op ons in laten werken ook denken. God geeft Johannes een taak die grootser is en wijdser is dan hij ooit in de gemeente had kunnen ontvangen. Want hij mag apart gezet, geïsoleerd, verbannen op dat eilandje de dingen zien die haast geschieden moeten. Iets van de toekomst zien. En hij moet het opschrijven. Schrijf, Johannes, wat ge ziet. En wat ziet Johannes? Vele dingen. Maar in de hoofdstukken die vanavond voor ons liggen, vooral hoofdstuk 4 en 5, ziet Johannes een visioen waarbij de hemel geopend wordt. En laat ik het proberen zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Je mag het misschien voorstellen zo dat de hemel, de wolkenhemel die Johannes daar ziet, op die avond of op die morgen, daar aan het eiland Patmos, als een gordijn wordt opengerold. En hij blikt achter het wolkendek tot in de hemel der heerlijkheid. En hij ziet midden in de hemel der heerlijkheid een troon staan. Een lichtende troon. Met daarop een lichtende gestalte. Want Johannes heeft in al zijn visioenen die hij in het boek Openbaringen beschrijft, God zelf nooit met deze ogen gezien. Want ook voor Johannes geldt, hoeveel genade hij ook bezat, niemand van de stervelingen kan met deze ogen God zien en leven. Hij ziet de lichtglans van de majesteit van God op de troon. En dan rondom die troon die in het midden van de hemel staat, heb je twee cirkels. Eerst een kleine cirkel van vier dieren. En dan een iets wijdere cirkel daaromheen van 24 kleinere tronen. Laten we eerst een moment naar die eerste cirkel kijken van die vier dieren. De vier dieren, u kunt het heel nadrukkelijk lezen in het vorige hoofdstuk, dat zijn de vertegenwoordigers van de hele schepping. Van de schepping die God uit niets gemaakt heeft, duizenden jaren geleden. En die dieren, die zingen de lof van God. Telkens weer, telkens weer. Johannes ziet daarin dat ook wanneer God op de troon is, in de hemel der heerlijkheid, de stem van Gods schepping, die goed was, zeer goed zelfs, hoezeer die schepping ook verwoest en geruïneerd is door de zonde, toch de stem van de schepping klinkt tot lof van de schepper. En daaromheen, wijdere cirkel, 24 tronen, dat zijn 24 oudsten of ouderlingen. En de beste uitleg naar mijn gedachte is deze, de klassieke. Dat die 24 ouderlingen 2 keer 12 de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament vertegenwoordigen. 12 ouderlingen voor de 12 stammen van Israël. En 12 ouderlingen voor de kerk van het Nieuwe Testament die gebouwd is op het fundament van de 12 apostelen. Dat ziet Johannes. En terwijl hij dat ziet, ontdekt hij dan, zoals het in het begin van het hoofdstuk geschreven staat, dat in de hand van die lichtende gestalte die op de troon zit, daar is een boekrol te zien. Misschien wel eens gezien. Grote rol van de wet van Mozes. Kleinere rollen waren er ook. Maar dit is een heel merkwaardige boekrol, want deze boekrol is verzegeld met 7 zegels. Dat was merkwaardig. Want het gebeurde heel vaak dat een brief verzegeld werd in het oude Romeinse Rijk, in de tijd waarin Johannes leefde. En dat zegel, dan was zo'n brief dichtgerold of dichtgevouwen, dan werd er een waszegel van verhitte was opgelegd en degene die de brief wegstuurde drukte daar met zijn zegelring het zegel op. En de gedachte was dan, het was ook in de wet vastgelegd, dat alleen degene voor wie de brief bestemd was, die had het recht, de bevoegdheid om die brief open te maken, het zegel te breken en de inhoud van de brief te lezen. Niemand mocht het briefgeheim schenden. Een onbevoegde mocht het zegel niet breken. Daar stonden zware straffen op. En zo was het soms ook met boeken. Boeken waarvan de inhoud alleen voor iemand bestemd was, een boekrol, die werd ook verzegeld. En alleen degene aan wie geschreven was, dat aan hem of aan haar de rol werd gegeven, voor hem of haar was bestemd, die had het recht om de zegels te breken. En nou staat hier iets over een boekrol die 7 zegels heeft. Ongewoon. Bovendien, ook in dit opzicht vreemd, want het hele gedeelte, Openbaringen 4, 5, 6 en volgende hoofdstukken maken steeds duidelijker dat het hier gaat om een soort rol die uit 7 stukken bestond. Je zou bijna zeggen 7 hoofdstukken. En als Johannes dan die boekrol ziet en hoe die opengemaakt wordt, dan gaat eerst het eerste hoofdstuk open. Als het eerste zegel gebroken wordt, eerste hoofdstuk, laten we maar zeggen 5 kolommen. Maar verder kon het niet open. Want daar zat een nieuw zegel. Dat zat op het tweede hoofdstuk. En dan moet het tweede hoofdstuk opengebroken worden, het zegel. En dan gaat het tweede hoofdstuk open en het wordt gelezen. Maar verder lukt het niet. Want dan zit er het derde hoofdstuk vastgezegeld met het derde zegel. Zo ziet u, elk zegel opent een nieuw stuk, een nieuw hoofdstuk van de boekrol. Maar dat weet Johannes op dit moment nog niet. Dat wordt pas later duidelijk. Hij ziet nu alleen maar een rol. En hij ziet 7 zegels. 7-voudig verzegeld. En dan roept een engel in de hemel. En wie is waard? Of wie is bevoegd? Of wie heeft het recht om die 7 zegelen te breken en de boekrol te nemen en te lezen en bekend te maken wat er ingeschreven staat? En dan wordt het stil in het visioen. En dan kijkt Johannes rond, hij kijkt naar de engelen, naar de aartsengelen misschien wel. Hij kijkt naar de ouderlingen, hij kijkt ook naar de aarde en hij kijkt ook naar zichzelf. Er is niemand. Helemaal niemand. En de tranen schieten Johannes in de ogen. Er staat dat hij luid weende, letterlijk. Zeer weende. Diep bedroefd was. Tot in het diepst van zijn binnenste getroffen. Dat die boekrol met zijn 7 hoofdstukken en zijn 7 zegels niet open kon. Niemand bij machte. Niemand bevoegd. Waarom is Johannes daar zo bedroefd over? Wel omdat Johannes wel is gaan verstaan dat die boekrol een geweldige betekenis heeft. Wat staat er namelijk in? En ook dat kunt u in het vorige hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken nog duidelijker lezen. In die boekrol die op de hand van degene die op de troon zit ligt, staat beschreven wat Gods weg is en wat zijn wil is. Met de kerk door de eeuwen heen. Je zou kunnen zeggen, Gods plan voor de wereldgeschiedenis. En heel in het bijzonder wordt daarin uitgelegd en aangewezen hoe God zijn kerk zal leiden door de eeuwen heen. En als dat boek nou dicht blijft. En als die zegels door niemand opengebroken kunnen worden. Dan betekent dat op zijn minst. Dat de kerk die nu zo vervolgd wordt, die aangevochten wordt, dat die kerk niet weet wat Gods bedoeling is, wat Gods weg is, wat Gods wil is. Simpel gezegd, dat de kerk door het donker de tijd in moet. Zonder leiding, alleen gelaten, zonder de weg van God te weten. En nu begrijpt u het, dat Johannes en persoonlijk en met het oog op de gemeenten en met het oog op de kerk van alle eeuwen tot in het diepst van zijn ziel bedroefd is. Heren, moeten we dan zonder u verder? Moeten we dan zonder uw leiding en zonder uw onderwijs verder? Dat is, gemeente, toch een van de ergste dingen. Misschien wel het allerergste. Als de kerk zonder God verder zou moeten. Want dan ging alles fout. Dan was het omkomen. Als de Heere de kerk zou verlaten. Als de boeken dicht blijven. En de hemel van koper. En als God met zijn woord. Met zijn vermaningen, met zijn belofte. Niet mee zou gaan. Door de geschiedenis van de wereld. En ik weende zeer. Ja, we begrijpen het, Johannes. U voelt het misschien mee. Heren, als we zo door de tijd moeten. Zo de 21ste eeuw in moeten. Zo dat korte stukje of misschien nog langere stukje wat ik leven mag. Verder moeten gaan zonder u. Dat is het ergste. En dan is er ineens een van die gestalten op die buitenste kring van tronen, de ouderling, de oudste, die zegt: Johannes, ween niet, want ziet, de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen om het boek te nemen en de zegelen daarvan open te breken. Bemoedigend woord, zegt u, inderdaad. Leeuw uit de stam van Juda. Dat is een oud-testamentisch woord. Waarin Christus wordt aangeduid als de machtige leeuw. Als de strijder die de kop van de Satan en van de boze en van de zonde en van het rijk der duisternis teniet zal doen. En dan ziet Johannes, hij tuurt, zo stellen we ons voor, door de tranen die nog in zijn ooghoeken zitten, naar de troon. En dan ziet hij geen leeuw, maar een lam, staande als geslacht, midden in de troon, midden tussen de ouderlingen. Valt dat niet tegen, Johannes? Een machtige leeuw, dat was gezegd. En nou een lam, en een lam wat bovendien aangeduid was als een lam dat geslacht is, machtelozer en zwakker kan het niet. En toch, ik denk zo, gemeente, dat het hart van Johannes bij het horen van de naam de leeuw uit de stam van Juda en bij het zien van het lam dat in de hemelse troonzaal stond als geslacht, toch verheugd is geworden. Zodat hij straks de lofzang kan zingen. Gij zijt waard te ontvangen. De eer en de aanbidding en de lof. Want hij weet wie het lam is. Dat lam, dat is een symbolisch woord. Een aanduiding van de Heere Jezus Christus. Waarvan hij zelf in zijn evangelie geschreven heeft. Dat Johannes hem aankondigde. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die leeuw, dat lam, Jezus Christus is het die in de troon is. En waar staat Jezus Christus? In het midden van de troon en in het midden van de ouderlingen. Daar bedoelt Johannes precies hetzelfde mee. En om het meteen maar duidelijk te maken, u moet dan het zo zien dat in dit visioen midden in de hemel de troon staat. En dan die cirkel van de dieren daaromheen. En dan die wijdere cirkel van de 24 tronen. En nu staat Jezus waar? Op de troon of in de troon, maar wel in het midden. Dat is tussen God in zijn heerlijkheid aan de ene kant. En de vier dieren en de 24 ouderlingen aan de andere kant. Tussen God en tussen de kerk. Tussen God en tussen de schepping. En in dat dat in de hemel de Heere Jezus staat als middelaar tussen God en mensen. Middelaar was hij toen hij kwam hier op aarde. Middelaar blijft hij ook als hij in de hemel is. En wat is nou een middelaar? Een middelaar is iemand die het voor anderen opneemt. Die de zaken van een ander behartigt. En de Heere Jezus staat in de troon als de middelaar van zijn kerk. Als de middelaar die het voor zijn kinderen opneemt. Ook voor die vervolgde kerk in Efeze. En ook voor de strijdende kerk aan het einde van de tijden. Hij neemt het voor ze op. En hij heeft de macht en de bevoegdheid door zijn overwinning over de dood en over de zonde om de rol te nemen en de zegels te breken. Diepe gedachte, gemeente. Jezus Christus was niet alleen maar middelaar toen hij hier op aarde was. Maar hij staat ook in de troon als de middelaar. En als middelaar neemt hij straks het boek uit de hand van de Heere. En van God bekend. Christus is het die de plannen van de Vader verklaart. Ook de plannen van de Vader met de weg door de geschiedenis. Niemand heeft ooit God gezien, Johannes, maar de enige geboren zoon die in de troon van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Gemeente, daar zitten diepe lessen in en ik stip er maar één of twee aan vanavond. Allereerst deze les. Dat Johannes met dit hemelsvisioen ziet, dat als het gaat om Gods raad en om de weg van God met zijn kerk door de eeuwen heen, onderschrijft en onderstreept het bankroet van ons mensen. Wie zal in de hemel opklimmen om de boeken Gods te openen? Welk theologisch licht tussen aanhalingstekens zal zich vermeten om de zegels van Gods boek te openen? Niemand is waardig. En dat tekent ons vanavond deze geweldige werkelijkheid als wij voor de troon van God zouden staan. Dan zouden we alleen maar met Johannes kunnen zeggen: wij zijn het niet waard. Wij zijn niet bevoegd. Wij zijn niet bij machte. Geen werken van mij. Ook de werken van Gods kinderen niet. Kunnen de hemel openen en de boeken openen. Wij staan, als we naar de toekomst zien en de wegen van God zien, voor onze onmogelijkheden en voor ons bankroet. Niemand dan alleen die ene, want er is maar één middelaar. En die ene middelaar, dat is Jezus Christus. De leeuw uit de stam van Juda. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Mag ik het heel persoonlijk dan vanavond aan u en aan jouw hart leggen. En ook aan mijn eigen hart. Hebben we dat leren zien? Gaan we het steeds meer zien? Als het gaat om God die in de hemel woont en ons kleine mensen. Als het gaat om de grote vragen van de zaligheid en van het heil. Als het gaat om de weg van God door de geschiedenis. Dan hebben wij niets in te brengen. Dan zijn onze handen te kort. Dan is onze schuld te hoog. Dan is onze onmogelijkheid te groot. En dan is er maar één die helpen kan, hebben we hem nodig gekregen. Zo, als middelaar, als koning, als profeet, als heere, als zaligmaker, als het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan die andere gedachte die hierin ligt, die middelaar die komt. Zijn werk is hier op aarde niet echt afgesloten. Het lijdenswerk wel. Het is volbracht. Maar zijn middelaarswerk niet. Hij blijft tussen God en tussen de zijnen staan. Tot aan het einde der tijden. En hij komt als in de hemel de stem klinkt en wie is waardig. Zo was hij al voor de schepping van de wereld gekomen. Zie, ik kom om uw wil te doen. En zo komt hij iedere dag in de troon van zijn Vader. Om voor zijn kerk te bidden. En iedere dag. Om als middelaar het werk te doen. Wat van hem gevraagd wordt. Dat is toch een grote zegen, gemeente. Als we iets gaan ontdekken van die liefde van de komende Heere Jezus, die gekomen is in het vlees, maar die ook in de troon van God voortdurend komt om zijn werk te doen. En dat werk in de hemel, dat draagt een heel sterk priesterlijk karakter. Want we zeggen met de woorden van Johannes hier uit deze tekst: ik zag het lam staande als geslacht. Dat wijst heen naar Jezus Christus, die als het lam door Johannes is aangekondigd. En u weet, het woord lam, dat ziet vooral op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn offerdood op Golgotha. Maar het bloed van het lam dat toen gestort is, dat bloed, dat is in de hemel binnengebracht. Nee, niet letterlijk. Maar de apostel zegt in de brief aan de Hebreeën zo heel nadrukkelijk dat Jezus is binnengegaan toen hij ten hemel voer, in het hemelse heiligdom, in de troonzaal van God, niet zonder bloed. Weet u wat dat betekent? Als ik het zo eenvoudig mogelijk zeg, dit: dat toen Jezus in de hemel kwam, toen kwam hij daar als de Zoon van God die geleden had en gestorven was. Toen opende hij als het ware zijn handen. En toen liet hij aan de Vader de littekenen zien, die herinnerde aan zijn dood aan het kruis. Vader, ik heb geleden en ik ben gestorven. En wat Johannes precies gezien heeft, we weten het niet. De schrift gaat er niet uitvoerig op in. Maar we zouden toch mogen denken, niet, in alle eerbied, die Heere Jezus, die met zijn opstandingslichaam naar de hemel is gevaren, waarbij de discipelen, toen hij nog hier op aarde was, ook de littekenen gezien heeft. Die Heere Jezus is daar als de getekende, als de geslachte, met de littekenen in zijn handen. En hij zegt: Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Vader, ik heb mijn bloed gestort. Vader, ik ben het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, en die gedachte, dat dat bloed wat eens hier op Golgotha gestort is, nu krachtig wordt in de hemelen, en dat Jezus Christus in de troon is, om door de kracht van zijn geest het bloed hier op aarde te sprengen, als het ware, op harten van zondaren, opdat hun zonde vergeven wordt, opdat hun schuld verzoend wordt. Dat is het wat hier voor Johannes in het visioen, wat hij in de hemel ziet, oplicht. Hij ziet het lam als geslacht. En hij weet het, en het juicht in zijn hart, en het zingt straks in de hemelen. De schepselen zingen, de beesten, de dieren. Maar ook de ouderlingen zingen en de engelen zingen: gij zijt het waard om te ontvangen de eer en de lof en de aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Dat is de enige hoop van de kerk die in de tijd van Johannes zo vervolgd wordt. Dat is de enige hoop voor de kerk de duistere toekomst door. De kracht van het bloed, dat verzoent de schuld, dat opent blinde ogen, dat wijst de weg door de duistere toekomst heen. Het bloed wat in de troon is, het lam wat in de troon is. En gemeente, zouden we het dan niet heel eenvoudig bidden, pleitend op Gods eigen woord: Heere, we staan aan het begin van een nieuwe jaar, een nieuwe eeuw. eerste zondag van het nieuwe jaar. Wat mijn kinderen, ze zijn thuis of ze zitten hier in de kerk, nodig hebben, is dat de kracht van dat bloed wat ooit gevloeid heeft op Golgotha. Maar waarvan de kracht nu uit de hemel daalt. Omdat het lam in de troon is. Reinig de harten van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Reinig mijn hart. Door het bloed van het lam. En dan is het het wonderlijke gemeente dat dat lam in de troon is als het geslachte lam. En dat hij als het geslachte lam de zegels neemt en ze stuk breekt. Eén voor één. En dan wordt de raad van God ontvouwd. Dan gaat het plan van God open. Dan wordt de weg van God gewezen. En een van de vruchten daarvan is dit. Dat de tijden door de Bijbel niet dicht hoeft te blijven. Maar vanwege het lam wat in de troon is, wat de gesloten boeken van God opent, het woord verkondigd mag worden. En naar dat oude prachtige woord van Calvijn drupt het bloed van Christus van de kansel. Waar het woord bediend wordt. En dat bloed van Christus. Wat van de kansel drupt als het woord zuiver en eerlijk en bijbels bediend wordt. Dat drupt op harten van zondaren. Bent u vastgelopen met uzelf? Of zoekt u en ziet u dat er wat veranderen moet in uw leven? Weet u misschien niet hoe? Hier ligt het enige betaalmiddel, de enige weg, het enige lam. En hij zegt het, wend u tot mij en wordt behouden. We haasten ons naar het laatste aspect. Want dat bloed van de Heere Jezus, wat de hemelen is binnengedragen door de hoge priester zelf. Waar hij op pleit. Waardoor hij de bevoegdheid heeft, het recht heeft. Om de boeken van God te openen. En de weg van God en de wil van God bekend te maken. Daarvan staat ook nog. En ik zag het lam staande als geslacht. En dan moet u goed lezen. Er zijn sommige vertalingen die het heel vlak vertalen. En ik zag een lam staan als geslacht. Dan haal je de spanning en de diepte er toch eigenlijk een beetje uit. Heel letterlijk, het is misschien geen mooi Nederlands, maar dat geeft niet. En ik zag het lam staande. U mag ook lezen opstaande. Want dat is wonderlijk. Dat je dat eigenlijk maar twee keer in de Bijbel leest. Dat als Jezus Christus in de troon is bij God, dan leest u meestal wat we samen ook gelezen hebben uit de apostolische geloofsbelijdenis. En Jezus zit aan de rechterhand van God. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Of u leest ook bij Paulus wel, Jezus is of is gezeten aan de rechterhand van God. Maar staat twee keer. En heel opmerkelijk. De ene keer is hier. Staande als geslacht. En de andere keer is als die eerste martelaar van de Nieuwtestamentische kerk Stefanus de hemelen ziet opengaan en zijn laatste woorden spreekt tot zijn aardse rechters. En dan zegt hij, en ik zie de hemelen geopend. Net als Johannes hier. En ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van de Vader. En als u die twee teksten nou heel nauw naast elkaar legt, dan gaat u het zien. Met eerbied gezegd, gemeente, als Jezus ziet dat zijn kerk hier op aarde benauwd wordt, als die eerste martelaar van de nieuwtestamentische gemeente binnen enkele ogenblikken de stenen op zijn huid voelt beuken. En de duivelse spot en nijd in de ogen van de overpriesters en de schriftgeleerden te lezen is, dan kan de Heere Jezus niet werkeloos stil blijven zitten. Dan staat hij op. En als de kerk in Efeze benauwd wordt en beroofd is van de apostel, dan kan de Heere Jezus Christus niet rustig blijven, vergunt u me de uitdrukking, in de troon, maar dan staat hij op. En dan beginnen ineens al die oud-testamentische woorden uit Jesaja en uit het psalmboek te spreken. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd haar stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn o God in het eind geboren. Wat zal dat een verwondering geweest zijn voor de grijze apostel. Nou hing het niet meer van hem af, van zijn zorg voor de gemeente. De Heere staat op. En als hij opstaat aan de rechterhand van zijn vader, bekleed met macht en bekleed met majesteit, dan is het lam de leeuw uit de stam van Juda. En dan zal hij de vijanden verslaan. En dan gaat het goed met de kerk van de Heere. En dan zal het blijken, ook al bevatten die boekrollen die met 7 zegelen verzegeld zijn, oordeel en gericht en wee, naast belofte en bemoediging en hoop. Dan zal de kerk toch veilig reizen, want de koning staat op. Nou, dat is een gedachte waar we nog maar een moment over na moeten denken en straks op weg naar huis en misschien thuis biddend over mogen mediteren. En dan is het eerste dit. Dat aan het begin van dit nieuwe jaar, als er één ding nodig is, is dat de Heere Jezus Christus over ons als gemeente en over u in uw bank en over uw gezin en over uw familie opstaat. Dat hij opstaat over de kerk. Opstaat over kerkelijk Nederland. Opstaat over de dienaren van het woord en de kerkraden. Opstaat over de kinderen, misschien wel kinderen uit gezinnen hier uit de gemeente. Of jonge mensen die het spoor van het woord van de Heere vaarwel hebben gezegd. Of op het punt staan om dat te doen, ten dode wankelen. Heere, sta op. Sta op in de troon. En dat mag iemand die de Heere niet kent, een jongen, een meisje, een oudere, wel heel in het bijzonder bidden. O Heere, sta op over ons. Lam dat geslacht is. Sprenkel het bloed van de verzoening en van de reiniging ook aan mijn hart. Sta op en laat uw werk krachtig zijn. Maar ook, en dat is het tweede, heel in het bijzonder, mag u die de genade van de Heere mag kennen, daarop pleiten en daaruit hoop en kracht putten. Want je komt soms, vooral als je ouder wordt en de tijd gaat voort en de tijd gaat voort, en er komt soms door allerlei omstandigheden ook duisternis in je leven, en je zegt wat ik laatst een hoogbejaarde pelgrim hoorde zeggen: jongen, ik word te oud voor deze tijd. kan het niet meer meemaken. Ik sta er eigenlijk buiten. Al die dingen die je leest en die je hoort, ik weet het niet meer. Als God er niet was, dan zag ik er helemaal geen gat meer in. Herkenbaar? Je hoeft er misschien niet eens oud voor te zijn. Als je de dingen ziet die op je afkomen, de zuigkracht van de zonde, van het materialisme, van de genotscultuur, de entertainmentcultuur, waar onze tijd dik door verzadigd is. Als we menen dat we technologisch ook het millenniumprobleem wel weer even opgelost hebben. Alles in de hand. En midden in zo'n wereld, die zelf de plannen maakt voor de toekomst en alles vastlegt en vasthoudt en lijkt te gaan beheersen. Met alle zuigkracht en verzoeking die dat betekent voor onze jonge mensen en voor onze ouderen, staat de kerk van de Heere steeds meer uiterlijk gezien weggestopt en weggedrukt naar de rafelige rand van de samenleving. Hoe moet het? En als er dan nog bij komt dat je in je persoonlijke leven die grote vragen boven voelt borrelen, is het wel waar? Heb ik me niet bedrogen? En de stem van binnen sist: gij hebt geen heil bij God. Waar moet je het zoeken? Of als het borduurwerk van je leven, misschien terwijl er licht geweest is en u de tijd niet vergeten kon dat u het mocht zeggen met heel uw hart: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. Zo verdonkerd is en de draden zijn de achterkant van een borduurwerk geworden. Heere, hoe moet het? Het lam dat in de troon is. Heere, sta op en toon dat u van me af weet. En laat u het zien, want ik heb het vanavond in de kerk weer opnieuw mogen horen, dat de geschiedenis doorgaat en dat de boeken van alles bevatten, ook duistere dingen, ook onthutsende dingen. Het zesde zegel, het zevende zegel. Maar het lam staat in de troon. En het lam zorgt dat zijn kerk niet omkomt. En het lam heft de moedeloze hoofden op. En het lam zegt: en mijn koninkrijk komt. Nog maar een kleine tijd. En het zal komen. En het lam sterkt het geloof, zodat het geloof boven de macht van de tijd en van de zonde en van het ongeloof uitbreekt. En het lam doet het vuur van de liefde branden, zodat het hart in liefde ontvonkt. En het lam wekt de hoop. Het staat op om al de heilschatten die in zijn genade liggen opgetast uit te delen. En weet u wat het antwoord is van de strijdende kerk hier op aarde? Als ze daar iets van gaan zien, wie Jezus is, wie het lam is, hoe hij opstaat over zijn volk, hoe hij als priester voor hen bidt en zijn dierbare bloed krachtig maakt in hun leven en vruchtbaar. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. zo is God. En het lam wat in het midden van de troon is, de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Dan gaat het goed met de kerk. Eeuwig goed. Omdat het lam opstaat in de troon. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart? Wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lusten. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Eeuwige koning, lam van God wat in de troon is. U ziet ons, u kent ons, u weet wat op de bodem van ons hart ligt en zelfs wat daarachter verscholen zit. Zie ons aan in het bloed. Sta over ons op. En over onze kinderen. Sta op, Heere, over de komende generaties. En werk u met de kracht van Christus bloed, ook in deze eeuw, in vele harten, laat het mogen zijn in alle harten. U regeert en de overwinning is aan u. Laat het dan de duivelen mogen weten. En laat de zonde mogen weten. Laat ook onze zonde mogen weten. Dat gij koning zijt. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige. Kroon het uwe. Ga met ons. Zegen ons deze week. Bewaar ons en onze jonge mensen voor de zonde. Richt onze sporen in de weg van uw woord. En doe ons op u en op uw genade hopen. We bidden het, uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzanggemeente 2 versen uit de berijming van het gebed des Heren, het 3e en het 9e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heren. En het 9e, want u is het koninkrijk, de kracht. Vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.